Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vandaag komen in Brussel EU-leiders bijeen om te praten over het Europese migratiebeleid. De roep om het optrekken van de eigen grenzen wordt steeds groter, vertelt Italië-correspondent Ine Rooks. Zelf zag ze hoe er op de Italiaanse landsgrens dagelijks tientallen vluchtelingen naar Frankrijk proberen te komen, maar door de Franse politie hard worden teruggeduwd.
Ik nam de trein vanuit Rome naar Ventimiglia. Het is een heel lange treinrit vanuit Rome, vanuit de hoofdstad van Italië, want je moet echt naar die Franse grens, dus helemaal naar het noorden, voorbij Genua, voorbij Sanremo, en dan kom je uiteindelijk in het uiterste noordwesten van Italië. Het is een binnengrens tussen twee EU-lidstaten, maar gewoon daaroverheen reizen in die zogenaamd grenzenvrije Schengenzone, dat kan eigenlijk al niet meer sinds 2015, want je vindt er heel frequente grenscontroles. Ik zag bijvoorbeeld dat elke trein in de richting van Frankrijk, het Franse grensstation Menton, werd gecontroleerd, dat Franse politieagenten aan boord kwamen, net als private bewakers, om de toiletten in te duiken en te schijnen met zaklampen bovenop de wagons, zoekend naar migranten die dus zo graag die grens willen oversteken. Dat zet heel veel spanning aan die grens tussen Rome en Parijs. En die frictie en het feit dat zoveel spanning zit op de lijn tussen toch wel veel Europese hoofdsteden en dat Europa nog steeds niet grip lijkt te krijgen op migratie, dat is opnieuw de aanleiding voor een heel belangrijke Europese top over migratie deze week in Brussel.
Waarom ging jij in aanloop naar deze top nu juist naar Ventimiglia toe?
Ik vind Ventimiglia al jarenlang een fascinerende plek, een grensstad. Ook omdat om de zoveel tijd daar een grensconflict opduikt rond migranten tussen Italië en Frankrijk. Er is daar als het ware een kat-en-muisspel aan de gang tussen die twee landen. En wat ik dan met kat-en-muisspel bedoel, is dat in Italië, aan de Italiaanse kant van de grens, daar veel bootvluchtelingen arriveren, die dus eerst op Lampedusa, het Siciliaanse eilandje, zijn aangekomen met boten en van daaruit heel Italië noordwaarts doorheen zijn getrokken en dan via Ventimiglia Frankrijk wensen te bereiken en nog heel vaak met de bedoeling nog meer noordwaarts te trekken. Ja, en zij steken daar dan die grens clandestien over en Frankrijk wijst heel veel van die vluchtelingen, van die migranten, opnieuw uit naar Italië. Dus je ziet eigenlijk als het ware haast een pendeldienst. Die bus gaat gewoon iedereen ophalen aan de benedengrens, de bovengrens. Die Franse agenten zien we dan de trein induiken, de toiletten controleren. En mensen blijven het toch proberen. We spraken dan met transitmigranten, dus mensen die willen verder reizen aan de Italiaanse kant van de grens, die zeggen, ja, ik ben deze week al één keer uit geweest in Frankrijk, of nog een tweede keer, maar vanavond probeer ik opnieuw, of misschien wel morgen, of misschien wel volgende week. Dus het is eigenlijk, een beetje dweilen met de kraan open op deze manier.
Als je zegt, ik sprak iemand die deze week al heeft geprobeerd, slapen ze dan op straat?
Ja, heel vaak wel. Of in verlaten huizen, of op een in onbruik geraakt treinperron, spoor. Dat heet dan Binario Zero. Ze hebben dat zelf perron nul genoemd. Dus je ziet mensen daar rondhangen dakloos zijn. Er is ook een viaduct naast de rivier in Ventimiglia waaronder mensen slapen. We zijn erheen gegaan. We hebben daar met mensen kunnen praten, zijn overdag gegaan, maar heel veel mensen waarschuwden ons vooraf, Italianen, van ga er niet heen, het is gevaarlijk. Deze mensen hebben ook beten, niet zomaar insectenbeten in de zomer, maar ook beten van ongedierte, ratten, muizen, leven onder die viaducten, everzwijnen lopen er rond, omdat er ook veel afval ligt. En het is absoluut wel een plek die staat voor een groter geheel. Tussen andere landen veroorzaken gelijkaardige kwesties eveneens wrevel. Denk maar aan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Wegens de oversteekplaats die Calais geworden is. De manier waarop veel migranten Frankrijk proberen te verlaten om Engeland te bereiken. Ook in Londen weer de gemoederen verhit. Dus het speelt zeker niet alleen in Ventimiglia. Dit is een voorbeeld voor een veel bredere kwestie en een ruimer probleem.
Want hoe is de migratie nu in Europa geregeld? Dus wat gebeurt er als jij als migrant of vluchteling of asielzoeker nu Europa binnenkomt?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is de essentie natuurlijk. Vooralsnog geldt de Dublin-verordening. Die bepaalt dat een asielzoeker, wie nieuw binnenkomt in Europa en bescherming wil aanvragen, dat doorgaans moet doen in het land waar hij of zij de Schengenzone binnenkomt. Omdat zoveel bootvluchtelingen bijvoorbeeld de kust van Sicilië in Zuid-Italië of Griekenland bereiken, zeggen die zuidelijke lidstaten, ja, maar dat Dublin-systeem, dat bepaalt dat wij als het eerste land van binnenkomst voor heel veel asielzoekers, bepaalt dat wij die aanvragen moeten behandelen. Het legt buitensporig veel druk op ons, gewoon omdat wij een buitengrens vormen van het Europese continent. Dus uiteindelijk zijn wij door onze ligging verantwoordelijk voor een heel groot stuk van niet alleen grensbewaking, maar ook de afhandeling van al die asieldossiers. En de noordelijke lidstaten zeggen dan weer bijvoorbeeld, ja, jullie moeten gewoon strenger controleren en niet zoveel migranten laten doorreizen naar andere landen dan die zuidgrenslanden van Europa. Mensen die eigenlijk geen recht hebben op een wettige verblijfstitel. Dus dat is eigenlijk al een heel groot conflict tussen Noord en Zuid in Europa.
En hebben de noordelijke landen dan ook een beetje gelijk? Als ze zeggen dat zuidelijke landen zoals Italië te veel toelaten?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk om zo te zeggen, maar ik herinner me wel jaren geleden dat die zware druk van de boten op Sicilië lag, dat daar zoveel bootvluchtelingen aankwamen en dat toen absoluut een aantijging was dat de Italiaanse autoriteiten erg veel migranten bij die aankomst van de boten lieten wegkomen zonder hen te registreren, zonder vingerafdrukken te nemen. Dat was absoluut toen een ernstige beschuldiging. Daar moet je dan wel weer bij zeggen, stel je ook zo'n nachtelijke aankomst voor. Hè? Dat zijn kleine kades, er heerst dan veel chaos, het is donker. Makkelijk is het dan ook niet om ineens 300-400 mensen te registreren en de verplichte vingerafdrukken te geven. Anderzijds, het politiek klimaat in een land als Italië met een rechtsradicale regering, geleid door Giorgia Meloni, is zeker niet pro-migratie. Hè? Zij is een van de politici in Italië die al jaren luid herhaalt dat er een gebrek aan solidariteit is en dat Italië het alleen niet zou aankunnen. En ik heb zelf onlangs ook aan die grens in Ventimiglia kunnen vaststellen dat de Italiaanse politie die mensensmokkelaars, die passeurs wel zag en de migranten ook wel zag, maar echt niet ingreep.
Ja, jij zag dat gewoon voor je ogen gebeuren.
Ja, bij het station van Ventimiglia bijvoorbeeld stonden ettelijke politiecombi's, politiewagens. En ja, de mannen in uniform waren druk bezig op hun mobiele telefoon en keken nauwelijks op, terwijl er zich van alles voor hun ogen afspeelde. En dan kan je niet van de indruk ontdoen dat Italië misschien op die manier een beetje Frankrijk een koekje van eigen deeg wil geven, omdat Frankrijk dagelijks die transitmigranten ook weer de grens overzet. Dus daar is een kat-en-muisspel van formaat aan de gang, niet alleen tussen migranten die de grens naar Frankrijk proberen over te geraken en de politie, maar ook tussen Frankrijk en Italië.
Maar mag dat dan, wat Frankrijk nu doet met die grenscontroles?
Mag Frankrijk dat doen? Ja, een lidstaat mag uiteraard zijn eigen grenzen beschermen en mag mensen ook uitwijzen en een aanvraag tot bescherming afkeuren. Maar je mag dat niet in groep doen en Frankrijk krijgt wel de beschuldiging dat er collectieve uitwijzingen bij zijn. En je mag zeker geen minderjarigen terugsturen en ettelijke mensenrechtenactivisten en ook de organisatie Human Rights Watch bijvoorbeeld beschuldigt Frankrijk ervan om geboortedata van migranten te veranderen, minderjarige migranten, en ze dan alsnog zijnde ja, als meerderjarig te registreren en terug naar Italië te sturen. Dus ja, je ziet dat die regels, dat er iets niet werkt, hè, dat er iets echt vierkant draait en dat landen zich dan een beetje wel aan de regels houden en dan die ook weer overtreden. Ook andere Europese landen, bijvoorbeeld Italië, worden van de zogenaamde pushbacks beschuldigd. Hè, dus mensen collectief terugsturen, uitwijzen en de grens overzetten zonder die migranten het recht hebben gegeven om een individueel verhaal te vertellen of een vraag tot bescherming in te dienen.
Ja, dat klinkt alsof die top in Brussel nu dus heel cruciaal zou zijn om toch alle neuzen in Europa dezelfde kant op te krijgen, hè?
Ja, precies. Om de zoveel tijd, periodiek, is het weer heel moeilijk. Komt er een crisis en nu komt die top er eigenlijk omdat landen met opvangproblemen zoals Nederland, Oostenrijk, maar ook België, voor een stuk aan de alarmbel hebben getrokken en hebben gezegd we moeten dit opnieuw bespreken. Er lag een voorstel tot een plan, hè, want het is niet dat dit allemaal nieuw is. Om de zoveel tijd komt er weer een golf van bezorgdheid, van noodzaak om migratie binnen de Europese Unie beter te regelen. Er was een voorstel voor een migratiepact in 2020. Dat zag er heel ambitieus uit. Maar daar zijn de lidstaten het dan bijna 3 jaar geleden niet over eens geraakt. En dus wordt er nu gefocust, dat is het idee, op deelonderwerpen en deelakkoorden. En waar het nu vooral deze week in Brussel over zal gaan, is over ja, toch weer een betere grensbewaking, meer barrières, meer hekken, daar lijkt het over te gaan. En een beter terugstuurbeleid, want van de 300.000 nieuwkomers in de Europese Unie die een terugkeerbesluit ontvangen en die dus de mededeling krijgen dat ze geen recht op bescherming hebben of niet in de Europese Unie mogen blijven, ja, daarvan keert slechts een kwart terug. Dus er moet ook, vinden heel veel Europese lidstaten, beter worden ingezet op een terugkeer van wie geen recht heeft om bij ons te verblijven.
Ja, want het idee zou dan zijn dat als die buitengrenzen nog sterker bewaakt worden, hè, dat de problemen binnen die grenzen opgelost worden, zoals je kan zien in Ter Apel en Ventimiglia, dat die druk daar wat wordt verlicht, of niet?
Ja, en als je dan op terugkeer sterker inzet van wie hier al is en blijft, ondanks het feit dat die een terugkeerbesluit heeft ontvangen, dus ja, op die twee dingen. Dus als je die mensen die hier zijn en niet behoren te zijn, beter helpt terug naar huis te keren door met de zogenaamde derde landen, dus niet EU-landen, betere afspraken te maken en die landen te belonen, maar ook te bestraffen als het moet en als er onvoldoende medewerking is, dan verlicht die druk ook al, is de idee. En dan ja, iets doen aan nog meer bescherming van die buitengrens, zodat er niet nog nieuwe mensen bijkomen. Maar je hoort natuurlijk, al dit gaat een heel grote nadruk leggen op wie hier niet behoort te zijn. Maar ja, wat dan met mensen die wel recht op bescherming zouden krijgen? Ik heb in Ventimiglia bijvoorbeeld ook veel mensen gesproken die uit landen komen als Zuid-Soedan en Eritrea. In Eritrea is een verschroeiende militaire dictatuur aan de macht. Er zijn mensen die vluchten omdat ze de jarenlange dienstplicht in Eritrea willen ontvluchten. Zuid-Soedanezen, ja, die jongvolwassen zijn, hebben niks anders bijna dan oorlog meegemaakt en conflict. Dus ja, om die mensen dan weg te zetten als economische migranten of tussen aanhalingstekens gelukszoekers, het zijn potentieel oorlogsvluchtelingen, mensen die aanspraak maken op bescherming. Ja.
Ja, en die mensen blijven toch wel komen, toch?
Die mensen blijven, ja, dat is heel goed dat je dat zegt, want in Ventimiglia is de Lega-partij, de radicaal-rechtse partij die, zoals je weet, anti-migratie is, heeft zich heel veel ingespannen om een opvangcentrum dat er was te laten sluiten. Dat centrum is gesloten in 2020, in volle pandemie. En daar was ook absoluut misbruik van mensensmokkelaars, ooit zelf migrant geweest, en daar dan een handeltje uitslaan door andere nieuwkomers mee de grens over te helpen. Er was heel veel ophef rond het centrum. En het centrum is op een bepaald moment gesloten. Ook omdat een partij als Lega zei dat dat een pull factor was, dus een aantrekkingskracht op migranten. Dus het feit dat die mensen hulp zouden krijgen of enigszins omkaderd zouden worden, zou dan een aantrekkingskracht op hen kunnen uitoefenen. Nu, wat we nu zien is, ja, het centrum is al verschillende jaren dicht, de mensen blijven toch komen. Hulpverleners wijzen erop dat een opvangcentrum of omkadering of voedsel en een plek om te slapen mensen uit Afrika of uit het Midden-Oosten die in oorlogszones verkeren niet aantrekt. Mensen vluchten weg van iets, vluchten naar een beter leven. Maar of er nou hulpverleners of hulporganisaties zijn, ze blijven toch komen, ook zonder opvangcentrum. In Ventimiglia klonk het zo. Het opvangcentrum is niet de pull factor of de aantrekkingskracht, maar dat is de grens. En je zou dat kunnen uitzoomen en uitvergroten naar heel Europa. Het zijn niet de opvangcentra die de pull factor vormen, maar wij, Europa, veiligheid bijna of meer dan 70 jaar, economische voorspoed, een beter leven. Dat is de aantrekkingskracht, niet de grens, maar het Europese project.
Dankjewel, Ina. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.